Daniël hoofdstuk 8, vers 15 tot en met 27. Er staat in Daniël 8, vers 15. Toen ik, Daniël, het gezicht zag en het trachtte te verstaan, zie, daar stond iemand voor mij die eruit zag als een man. En ik hoorde een menselijke stem over de Ulai, welke zeide: Gabriël, doe deze het gezicht verstaan. En hij kwam tot waar ik stond. En toen hij kwam, schrikte ik en wierp mij op mijn aangezicht. Maar hij zeide tot mij: versta, mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. Toen hij nu met mij sprak, viel ik bezwijmd op mijn aangezicht ter aarde. Hij echter raakte mij aan en deed mij overeind staan en zeide: zie, ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van de gramschap, want het doelt op het tijdstip van het einde. De ram die gij gezien hebt met de twee horens doelt op de koningen der Meden en Persen, en de harige geitenbok op de koning van Griekenland. En de grote horen die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. En dat hij afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan, vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. En op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken. Machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. En hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de vorst der vorsten zal hij optreden. Doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. En het gezicht van de avonden en de morgens waarvan gesproken werd, dat is waarheid. Gij nu, houd het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst. En ik, Daniël, was uitgeput en ik was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en verrichtte de dienst bij de koning. En ik was verbijsterd over het gezicht, maar niemand merkte het. Nou, tot zover deze woorden uit Daniël 8. Het gaat om het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. Daar hebben we het al een aantal keren over gehad. We hebben de vorige keer het eerste gedeelte van dit hoofdstuk behandeld en u zult zeker nog wel eraan terugdenken van: zo, dat was niet zo eenvoudig. Soms is het ook best wel eens eventjes pittig, even doorbijten. Inderdaad, de eerste zes hoofdstukken van Daniël, dat is spannend. Dat zijn mooie verhalen. Maar de laatste zes hoofdstukken van Daniël zijn minstens net zo interessant. En het geeft ontzettend veel stof tot nadenken over de tijd waar wij vandaag in leven. Ik heb het ook voor vanavond weer een klein beetje verdeeld. Het gedeelte wat we gelezen hebben in aandachtspunten. In eerste plaats krijg je te maken met Daniël die daar, u weet nog wel waar die was, hè? In de burcht Susan, en dat was zo'n 350 kilometer ten noorden van Kuwait, ten zuidoosten van Babylon, in het huidige Perzië, Iran, ook eigenlijk de hoofdresidentie van de koning van de Meden en de Perzen. In die stad heeft het zich ook allemaal afgespeeld waar het boek Esther over gaat, en Ahasveras was daar koning, en Haman, en Mordechai. Dat speelde zich allemaal daar af, daar in Iran. Nou, en daar bij die stroom, die rivier, daar staat Daniël. En dan ziet hij daar een man. He, dat staat in vers 15. Hij zag het gezicht, toen ik Daniel het gezicht zag en het trachtte te verstaan, zie, daar stond iemand voor mij. En hij zag eruit als een man. Daar stond iemand voor hem. Daniel heeft het dus allemaal in een gezicht gezien, hè? Hij zag dus die ram en die geitenbok en hij zag die strijd en hij zag dat die ene hoorn afbrak en hij zag dat er vier... Het was net een soort film die zich voor zijn ogen afspeelde. En hij heeft het allemaal dus... Het is dus niet een iets wat hij hoort, maar iets wat hij visueel dus echt ziet. Ja? Het is dus een gezicht. En ja, dan wil hij natuurlijk dat gezicht begrijpen. Hij wil weten waarom hij dat gezicht krijgt en wat het betekent. En dan ziet hij deze man. Ik heb dat eens nagekeken in een andere vertaling, daar staat. En hij zag, letterlijk staat er, een krachtige jonge man. Een krachtige jonge man. En wie was die jonge man eigenlijk? Wie was die krachtige jonge man uiteindelijk?
Jezus.
Nou, we moeten eens even goed lezen in vers 15. En iets verderop in vers 16. Het was Gabriël. Gabriël, een engel van God. En wij denken altijd, als we het over engelen hebben, dan hebben we het over die witte mensen met vleugels en... ja? Maar dit was... Er staat zelfs in de Hebreeënbrief dat mensen zonder het geweten te hebben, zelfs engelen geherbergd hebben. Engelen, dat zijn niet altijd mensen die helemaal kenbaar zijn met witte vleugelen. Ik denk zelfs dat er maar, misschien maar één soort engelen is dat vleugelen heeft. Wij denken heel vaak, ja, engelen moeten vleugels hebben omdat ze door de lucht vliegen. Maar ja, daar hebben ze echt geen vleugels voor nodig. Die engelen die vleugelen hebben die vleugels om de heiligheid van God te beschermen. En dan hebben we het over cherubijnen, gerubs. Er zijn verschillende soorten engelen in de Bijbel. Hè? Er zijn cherubijnen, gerubs. Die stonden bijvoorbeeld bij de deur van de Hof van Eden. Om Adam en Eva tegen te houden, want ze konden in hun zondige toestand niet meer de Hof van Eden binnen. Cherubijnen die waken over de heiligheid van God. Die waren ook geborduurd op het voorhangsel waar achter de ark stond. Die cherubijnen die waken over de heiligheid van God. Je hebt nog andere engelen. Dat is bijvoorbeeld de engel Michaël. En de naam Michaël betekent wie is aan God gelijk. En de engel Michaël, dat zijn meer de strijdlegers van God, hè? En daar heb je te maken met, er is een strijd gaande die wij met onze ogen niet kunnen zien, maar er is een strijd gaande in de hemelse gewesten, hoor. En de inzet, dat bent u. Er wordt om ons gestreden, hoor. En dat moeten we niet vergeten. Er is een strijd gaande. En een van de, je zou kunnen zeggen, de generaals van de engelen van God, die strijden, dat is de engel Michaël. En iets later in het boek Daniel krijgen we inderdaad ook te maken met deze engel Michaël. Dan zijn er ook boodschappers van God. En dat zijn ook engelen. En een van de belangrijkste, de bekendste boodschappers van God, dat is de engel Gabriël. En dat is eigenlijk zo leuk, hè? Deze engel Gabriël die verschijnt hier. En dan hebben we het over 500 jaar voor Christus. En hij verschijnt doodleuk. Op dezelfde manier ook aan Maria. En dat is over 500 jaar later. Hij is niet ouder geworden, maar het is nog steeds die jonge, krachtige man. Want in de eeuwigheid, in de Heer, daar is geen leeftijd meer. Daar is niet meer een verouderingsproces. Nou, de engel Gabriël en de naam Gabriël, dat betekent letterlijk, de naam Gabriël betekent letterlijk vertaald, man Gods. En deze verschijnt hier aan Daniel. En dan over die rivier komt dan die stem. En dan staat die menselijke stem. Gewoon de stem van een mens. Hè? Er staat, ik hoorde een menselijke stem over die rivier. En die menselijke stem, Ik denk dat deze stem van niemand anders is dan de mensenzoon, dan de Jezus zelf. Die menselijke stem die de engel gebiedt, maak dit gezicht duidelijk aan Daniël. Laat hem dit gezicht begrijpen. Versta, mensenkind, dit gezicht. Het is trouwens heel bijzonder dat hier het woord mensenkind uitgesproken wordt. Hè? Staat in vers 17, het laatste stukje. Versta, mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. Het woordje mensenkind zou ook vertaald kunnen worden met sterfelijk iemand. Het gaat hier om mensenkind, om aan te duiden van, je bent een sterfelijk iemand. Ja, een sterfelijk iemand, een mensenkind. En dan staat er heel duidelijk hier in het stukje, het doelt, dat hele gezicht doelt op het einde. Het einde waarvan? De voleinding waarvan? Nou, ik weet niet of u dat nog kunt herinneren, dat ik vorige week verteld heb dat dit gezicht gaat over twee afsluitingen. Wat is die eerste afsluiting? Waar wordt met dit gezicht het eerste mee afgesloten? En waar is de eerste afsluiting een beeld van nog een tweede iets wat afgesloten wordt? Wie weet dat nog? Waarmee wordt dit gezicht, wat wordt hiermee afgesloten met dit gezicht? Precies, hier wordt het Oude Testament mee afgesloten. We hebben hier te maken met de regering van Antiochus Epiphanes, die zo als een bruut, we zullen er zo nog even iets over hebben, het heiligdom ontheiligt, zich laat aanbidden als God, en dan zien we eigenlijk dat hiermee het hele Oude Testament wordt afgesloten. En daarna dat de afsluiting van het Oude Testament, dan krijg je de strijd van de Maccabeërs en dan heb je het over de stilte tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Wie van u weet hoeveel jaar er tussen zit, tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament? 400 jaar. Er zit 400 jaar tussen en dan na 400 jaar begint de Heere God weer met een engel. Diezelfde engel als die je hier hebt, de engel Gabriël, die aan Zacharias in de tempel aankondigt, je zult een zoon krijgen. En dat is Johannes de Doper. En dan begint het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament wordt ook afgesloten op dezelfde manier als waar het hier ook over gaat. Dan zal er ook weer iemand komen die heel veel lijkt op deze Antiochus Epiphanes. En dan hebben we het over de Antichrist. En daarmee wordt het Oude Testament. Dus het doelt op het einde zowel van het Oude Testament als op het einde van het Nieuwe Testament. Begrijpt u het een beetje? Daar gaat het over in dit gedeelte. Het doelt op het einde. En dat kunt u vinden, kijkt u maar, in vers 17, het laatste stukje. Daar staat dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. Of de voleinding staat er. Of kijkt u maar in vers 19 het laatste stukje, want het doelt op het tijdstip van het einde. Vers 26 het laatste stukje, daar staat, want het ziet op een verre toekomst. En dan gaat het eigenlijk helemaal over alles heen tot het einde. Nou, en dan vind ik het zo mooi, broeders en zusters, wat hier gebeurt, want als Daniël te maken krijgt met die engel van God. Hè? Ik heb dat nooit zo goed begrepen als Jacob onderweg engelen tegenkomt, dan gaat hij gewoon door. Engelen Gods ontmoeten hem en hij gaat gewoon door. Maar als Daniël deze engel ziet, dan staat er, hij wierp zich op zijn aangezicht. En dan staat er zelfs in vers 18... Toen hij nu met mij sprak, viel ik bezwijmd. Een letterlijke vertaling van bezwijmd betekent, ik viel bewusteloos op mijn aangezicht ter aarde. Het werd hem allemaal veel te veel. Ik vind het trouwens wel heel mooi, en dat lees je ook helemaal aan het einde van het stukje, dat wat God tegen Daniël zegt, hè, dat raakt niet alleen zijn hoofd, maar het gaat eigenlijk door zijn hele lichaam heen. Hè. Het raakt hem helemaal. Heeft u dat wel eens? Als God tot je spreekt, als hij spreekt in de diensten zondagsmorgens of zondagsavonds, of als je soms wel eens een stukje leest, dat het je echt helemaal beetpakt. Nou, dat was bij Daniël het geval, hoor. Het pakte hem eigenlijk, hè? Het raakte hem door en door. En weet u, dan staat er zo mooi dat deze engel, in vers 18, daar staat, hij raakte hem echter aan en hij deed hem weer overeind staan. Er is in het Engels een lied, wij kennen dat niet zo geloof ik, maar het is een heel bekend lied in het Engels. He touched me, oh he touched me. Hij raakte mij aan. En weet je, als je dat ervaart, hè, dan komt de kracht weer in je terug. Je hebt het soms wel eens, hoor, dat je het soms helemaal niet meer ziet zitten. En dat soms alles wat tegen je lijkt te zijn. Hier staat ook iemand voor u die dat wel eens meemaakt, hoor. Dan denkt die man ook wel eens van, Theo, je doet het helemaal verkeerd. En je hebt je roeping helemaal misgelopen. En hè, dan zijn er soms van die momenten, dan denk je van, ach, wat doe ik nou nog goed? Echt waar. En dan vind ik het zo mooi, hè, dat je soms van die momenten hebt dat God je aanraakt. Nou, dat voel je niet zo, hoor. Soms kan je dat best wel eens voelen, hoor. En als de Heer, als je zo ongevoelig bent, dan gebeurt dat inderdaad wel eens. Maar dat de Heer je eigenlijk aanraakt door zijn geest en je weer op laat staan, hè. En je weer verder kunt. Nou, misschien zijn er wel mensen vanavond hier naartoe gekomen die zich zo wel eens voelen. Of misschien vanavond zich wel eens voelen. Ach, dan hoop ik zo van ganser harte dat de Heer je aanraakt. En dat je weer op kunt staan. En dat je weer verder kunt gaan. Hij raakte hem aan en hij liet hem weer overeind staan. Nou, dan krijgen we waar het om gaat. Dan zegt, en dat hebben we de vorige keer ook al een beetje uitgelegd. Dan zegt deze engel, die ram met die twee horens en die geitenbok met die ene hoorn, dat zijn twee koninkrijken. Het is het Medo-Persische wereldrijk. En uiteindelijk hebben we dan te maken met Iran. En het is heel leuk dat je ook ziet dat de ram, de kop van de ram, nog steeds in Irak een heel bekend symbool is. Zoals ik ook uitgelegd heb dat de geitenbok, weet u het nog? Dat ook de geit in Griekenland iets heel bekends is. Zo werd bijvoorbeeld de zoon van Alexander de Grote, die grote horen, hè, op die geitenbok, die allereerste koning, die werd genoemd Alexander Egos. En dat betekent letterlijk zoon van de geit. Ja, zoon van de geit. Je zal je zoon zo maar noemen, hè. Ja, het is bekend dat de eerste grote hoofdstad van het Macedonische Rijk Egeus genoemd werd. Dat betekent geitenstad. En het is bekend dat de Egeïsche Zee heet letterlijk vertaald de Geitenzee. Dus het is eigenlijk heel actueel dat de Bijbel uitdrukkingen gebruikt. Griekenland inderdaad vergelijkt met een dier wat nog steeds kenmerkend is voor Griekenland. En nog steeds zult u ontdekken, als je naar het Griekse platteland gaat, dan kom je thuis en dan zeg je van, nou, zoveel schapen dat er op Texel lopen, zoveel geiten lopen er in Griekenland. Dan kom je daarmee thuis, hoor. Het is een heel bekend dier. En ook de geit is eigenlijk een soort nationaal dier voor Griekenland. Nou, we hebben gezien dat deze geit, deze harige geitenbok met die ene hoorn, Alexander de Groot is, en dat die macht in één keer afbreekt als 32-jarige succesvolle man, sterft hij plotseling. 20 jaar was hij oud toen hij begon. In 12 jaar heeft hij bijna de aarde niet aangeraakt. En was zijn rijk wereldwijd uitgebreid. En we hebben gezien dat in plaats van die ene hoorn 4 kleine horentjes kwamen. En dat zijn rijk in 4 verdeeld werd onder 4 generaals. En 1 generaal was Seleukos. En die kreeg het gedeelte Syrië onder zijn bewind. Je had toen op een gegeven moment een generaal die over Syrië heerste. Een generaal over Egypte. Een generaal over Macedonië, Griekenland. En een generaal over Azië. En die generaal over Syrië, die werd ook machtig. En dan zie je op een gegeven moment dat uit die koning, uit dat koninkrijk, een heel klein horentje tevoorschijn kwam. Uit die horen kwam een andere horen. Dat is wat anders als wat we gelezen hebben in het 7e hoofdstuk over die dat beest met die 10 horens. Hè? Kun je het nog herinneren? Daar ben je al voorbij het Griekse Rijk. Dan zit je al in het Romeinse Wereldrijk. Dan zit je al helemaal aan het einde van het Romeinse Wereldrijk, als het Romeinse Wereldrijk samengesteld wordt uit 10 koninkrijken. En dat tussen die 10 koninkrijken er ineens een koning komt die 3 andere koninkrijken verdrijft. En dan wordt hij zelf, nou, u begrijpt het wel, we hebben het dan over de antichrist. Maar deze horen, die komt uit dat 3e rijk, uit het Griekse Rijk, een stukje van het Griekse Rijk. En dat is de voorloper van de antichrist. En dat is die Antiochus Epiphanes geweest, die het heiligdom ontwijd heeft en die zichzelf verhief tot God en zich liet aanbidden. En aanbidding tot welke God dan ook verbood. Nou, wat lezen we over die koning? In vers 23 staat dat van Daniël 8. Dan staat er die koning, ik heb maar wat dingen zo opgeschreven, is in de eerste plaats, staat er, heeft een hard, even kijken hoor, waar staat het? Oh ja, een hard aangezicht. Zie je dat staan in vers 23? Een hard aangezicht. En is bedreven in listen. Een hard aangezicht, dat betekent, hij laat zich niet meesleuren. Hij laat zich niet ompraten. Hij gaat de koers die hij zelf uitgezet heeft, hij laat zich niet afleiden. Een hard aangezicht. En hij is bedreven in listen. Nou, als we nou eens even kijken naar de antichristen, want Antiochus Epiphanes, waar het hier over gaat, is een beeld van de antichrist. En ik denk dat wij zonder meer in de tijd waar wij vandaag leven, te maken krijgen met de voorbereiding en misschien wel de hele spoedige openbaring van deze antichrist. Ik denk dat wij echt aan de vooravond leven dat deze koning, ja, zal opstaan. En dan hebben we te maken met een koning die hard van aangezicht is. Ik denk soms wel eens, de hele lijn van de Europese Unie, hè, en bijbels gezien zal de Europese Unie uitmonden in ja, mijns inziens, en velen zijn het met mij daarover eens, uiteindelijk het laatste antichristelijke hersteld Romeinse wereldrijk. Want daar wordt al heel regelmatig over gesproken. He, en ik weet niet of u de stukjes gelezen heeft in de Tubantia, ja, als het gaat over de Europese Unie, dan wordt er stond een stukje over Karel de Grote, vandaag stond er een stukje over Karel de Vijfde, er stond een stukje over Einstein, en er stond een stukje over, elke keer lezen we erover, en elke keer wordt die link gelegd naar het Romeinse Wereldrijk. En daar kom je niet omheen. Nou, de grote heerser van het Romeinse Wereldrijk zal iemand zijn met een hard aangezicht. Dat betekent, de lijn die volgt, daar laat je ze niet van afbrengen. En ook al zegt Frankrijk, ik neem staan maar heen, want dan zal het wel ergens liggen. Ook al zegt Frankrijk non, hè, het gaat toch door hoor. Ook al zegt Nederland morgen nee, dan zijn er zoveel trucendozen, die worden wel weer opengetrokken. Het gaat wel door hoor. En dat is eigenlijk hetgeen wat je in de hele Europese Unie ziet. Dan wordt eventjes gas teruggenomen. Maar die lijn die gaat door, want er staat in de Bijbel dat deze dingen moeten gebeuren. Het gaat zoals het staat. En ja, het gaat gebeuren. En dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat, het harde aangezicht. Dat gezicht dat blijft gewoon op dezelfde richting. Het is gefocust op die koers. En het laat zich niet afleiden. En ten tweede staat er, het is bedreven, hij is bedreven met listen. Waar komt in de Bijbel het eerste keer het woordje list voor? Genesis 3. Dan komt degene die genoemd wordt het listigste van alle dieren. En dat was de slang. Nou, Satan is ontzettend listig. En hij weet op allerlei manieren het zo te brengen dat het zo zal gaan zoals hij het zelf wil. Het volgende wat ik over deze koning wil zeggen, dat is, daar staat in vers 24 en 25, dat zijn kracht zal sterk zijn. Het is een hele krachtige koning. Hij zal niet zich laten indammen. Het is een zeer krachtig figuur. Hoe komt hij dan aan deze kracht? Er staat in vers 24, en ik heb er een streep onder gezet, maar niet door eigen kracht. Zie je het staan? Het is een krachtige koning, maar niet door eigen kracht. Van wie krijgt hij die kracht dan? Nou, dat is Satan. Satan die hem die kracht geeft. Laten we maar één tekst erover lezen, over die grote koning die dan zal opstaan. In 2 Thessalonicense. In 2 Thessalonicense. En trouwens, als u over de antichrist leest in Openbaring 13, dan staat er wel 5 keer in het stukje, en hem werd gegeven grote macht. Nou, dat kan niet anders dan dat Satan aan de antichrist zijn kracht geeft. Zoals Christus zei, zonder de Vader kan ik niets doen. De antichrist wil Christus naapen. En Christus zegt, ik kan het alleen maar doen door God de Vader. En zoals de antichrist zegt, zonder de Vader kan ik niets doen. Of zoals Christus dat zegt, zonder de Vader kan ik niks doen. Zal de antichrist zeggen, zonder Satan kan ik ook niks doen. Want hij is ook volkomen afhankelijk van die kracht. U vroeg zich af wat ik gevraagd had. 2 Thessalonicense 2. 2 Thessalonicense 2. Vers 9, daar staat het. Daar staat, daarentegen is diens komst, de komst van de antichrist, van die koning, van die horen die ineens machtig wordt, naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Naar de werking van Satan. Zie je het staan? Niet uit eigen kracht. Maar het is uiteindelijk de kracht, de werking van Satan. Als u 2 Thessalonicense er even bij houdt, dat is het eerste. Het is dus niet zijn eigen kracht, maar het is de kracht ontleend uit Satan. Als u 2 Thessalonicense er even bij houdt, het volgende wat er staat, hij brengt verderf. Hij zal verderf brengen. He, dat staat in vers 24 van Daniël 8. Daar staat, en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen. En al wat hij onderneemt zal hem gelukken, machtigen zal hij verderf. Hij brengt een vreselijk verderf. Verderf, vernietiging. Hij maakt de boel kapot. Hij zal misschien huwelijken kapot maken, gezinnen kapot maken, regeringen ontwrichten. Verderf. Nou, als we kijken in 2 Thessalonicenzen, wat staat er in vers 3? Hoe wordt hij genoemd? Nou, we hebben het net gehad. Hij is bedreven in listen, hè? Nou, daar staat, laat niemand u misleiden. Beetnemen. Bedriegen. Op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen. En dan wordt hij op 3 manieren genoemd. En de mens der wetteloosheid. Zo wordt hij genoemd, zich openbaren. En wat staat er dan? De zoon des verderfs. De mens die verderf brengt, verderf zaait. En dan ten derde wordt hij genoemd de tegenstander. De tegenstander. En dat is ook letterlijk de vertaling van het woordje Satan. Het woordje Satan, het Hebreeuwse woordje Satan, zou letterlijk vertaald kunnen worden met het woordje tegenstander. Hij is de tegenstander. Nou, zo werkt deze antichrist. Wat mij ook opvalt, dat is, als u nog even teruggaat naar hetgeen wat we net gelezen hebben, daar staat, hij is zeer succesvol. Dat staat in vers 24, en wat hij onderneemt, het zal hem gelukken. Nou, wij zingen dat wel eens naar aanleiding van Psalm 1, hè? Al wat hij onderneemt, gelukt. Nou, wat hij zal ondernemen, hij zal zeer succesvol zijn. Nou, daar gaan we nog 1 vers over lezen en dan houden we het hierbij voor vanavond even. Er staat in Openbaring, daar zien we de eerste keer in Openbaring dat de antichrist zich gaat manifesteren. Hij lijkt op Christus. Maar het is hem niet hoor. Heel veel mensen die vergissen zich ook hierin. Er zijn zelfs hele bekende bijbeluitleggers die in deze ruiter op een wit paard de Heer Jezus willen zien. Maar hij lijkt op Jezus. Er staat in Openbaring 6 vers 2. In Openbaring 6 vers 2 daar staat, kom. En ik zag en zie een wit paard. En die erop zat, had een boog. En hem werd een kroon gegeven. En hij trok uit, overwinnende, om te overwinnen. Het lijkt Christus. Maar als u Openbaring 19 leest, daar zien we Christus pas komen op een wit paard. En dan niet met een pijl en een boog. De Heer Jezus schiet geen pijlen, maar er staat met een zwaard. Een tweesnijdend zwaard dat uit zijn mond komt. Niet met 1 kroon, maar er staat met vele kronen. Niet alleen, maar er staat gevolgd door de heerscharen uit de hemel. Dan komt Jezus pas terug. En hier heb je, je zou kunnen zeggen, ik zeg altijd een wit paard. Dit zijn de vredesmachten. Misschien wel de vredesmachten van de Verenigde Naties. Die rijden ook allemaal in witte autootjes. Allemaal in witte jeepjes. En het is eigenlijk de vrede, zoals men dan uitroept, vrede, vrede, geen gevaar. Hè? Het is de schijnvrede die gebracht wordt. De antichrist zal zich als Christus voordoen en zeggen, nou, ik ben de verlosser. Ik ben jullie Messias. En dat leidt ook uiteindelijk tot een aanname van de valse Messias, omdat hij bedreven is in listen. Hè? Ja. Maar hij zet zijn werk voort. Mensen, dit is ontzettend belangrijk om te weten dat Daniël dit 500 jaar, bijna 500 jaar voor Christus zag gebeuren. En wij leven in een tijd waarin we heel spoedig gewoon maar om je heen kunt kijken en ziet dat de dingen om je heen zich zo afspelen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om dat woord van God, ook juist dat profetische, soms moeilijke woord uit Daniël, te lezen en weten wat er gebeurt. Want dat is de opdracht, versta het gezicht. Nou, en wij moeten leren om ook dit gezicht te verstaan, om te weten in welke tijd we leven.